Ik ga ervan uit dat in het beste geval zijn alle kinderen gewenste kinderen, maar ik durf wel te zeggen, geen enkel kind is gewenster dan een adoptiekind waar je 5,5 jaar op gewacht hebt.
Mm-hmm. Voilà, ik heb hier een man naast mij met keiveel ervaring in het hebben van kinderen. Mijn aantal jaren ervaring zijn ietsje langer, maar ik denk dat je mij aan het inhalen bent, Tom de Kok.
Oei, ja, hoe moet je die tellen, die jaren ervaring? Ja, al je kinderen samen tellen dan?
Voor mij ben jij toch wel een ubervader of zo. Maar welkom.
Dankjewel.
Kijk, dat wist ik niet voor die kinderen had. Volgens mij ben jij een echte slashparent, Tom. Weet jij wat dat is, een slashparent?
Ik ken je boek en je andere werk. Maar vat het nog eens samen. Wat is voor jou een slashparent?
Een slashparent is een persoon die meer is dan alleen papa of mama alleen. Je bent opgebouwd uit verschillende identiteiten. Dus jij bent niet alleen Tom, je bent ook papa van, je bent man van, je bent vriend van, je hebt passies, je hebt... Volgens mij heb jij superveel slashen, maar misschien moet je dat zelf even toelichten.
Ik noem dat... ik ben serieel dedicated. Dus ik ben... Nu zitten we hier deze opname te maken en ben ik hier met jou en is dit wat we aan het doen zijn. En wil ik dat ook super intens, supergoed doen.
Ja.
En straks dan zie ik mijn dochter en dan wil ik super intens de beste vaken van de wereld zijn. En daarna ga ik radio maken en dan zal ik echt in de moment in dat programma zitten en de beste radiomaker proberen zijn. Maar ik ben inderdaad al die dingen samen, maar als je alles wegstript en alles van mij afpakt, dan is het enige wat echt altijd zal overblijven wel dat ik vader ben. Dat is het enige echt onomkeerbare in mijn leven. Net zoals je een zoon of een dochter bent.
Amai, mooi.
Ja, met mijn man zou het kunnen uitraken, mijn werk kan ik kwijtraken, mijn hobby's kunnen stoppen. Mijn boeken kunnen zelfs aan de straatstenen niet verkocht geraken, maar mijn dochter en ik zullen altijd, altijd met elkaar verbonden zijn. Dat is wel mijn oerkern.
Vind ik supermooi uitgelegd, eigenlijk.
Dat is wel echt hoe ik het voel. Ik ben ook twee soorten vader. Ik ben vaken van mijn dochter, die mijn man en ik geadopteerd hebben. Maar ik ben ook pleegpapa, nu sinds 1,5 jaar. Wat dan weer een heel andere invulling van datzelfde gevoel is, want ook voor onze pleegzoon zou ik zonder verpinken voor een aanstormende vrachtwagen springen. Maar tegelijkertijd is dat wel een heel ander soort vaderschap, omdat we het delen met zijn moeder.
Ja.
Dus dat is, heeft dezelfde intensiteit, maar toch ook weer anders.
Ja, dat was inderdaad een vraag die er op mijn lijstje stond. Van oké, je bent papa, een papa van een dochter en van een pleegzoon. Ik herinner mijzelf nog het moment dat je papa werd van je, van je dochter, want wij werkten samen op de VRT en jouw man en ik werkten samen. Dus ik heb dat nabij meegevolgd. Dat was een heel mooi moment.
Dat was het, ja. Ik krijg daar nog altijd een beetje kippenvel van.
Ja. Want jullie waren daar echt volop aan het wachten. Dat was geen gemakkelijk...
5,5 jaar
hebben
wij ons voorbereid en gewacht. Nu, we wisten dat ook op voorhand. Trouwens, als je vandaag aan een binnenlandse adoptie in Vlaanderen begint, is het nog langer. Dan kan het gemakkelijk 6, 7 of 8 jaar zijn. Dat hoort er een beetje bij die procedure. Dat heeft er eenvoudigweg mee te maken. Het is ook niet dat iemand je laat wachten. Want dat denken veel mensen van, zo laat er nu zo lang wachten. Dat heeft te maken met het feit dat er zeer veel mensen willen adopteren. Met name ook vooral homokoppels. Omdat in het buitenland adopteren voor ons bijna onmogelijk is. Mm-hmm. Omdat de meeste landen mij liever dood hebben dan mij een kind geven. Bijna letterlijk. En er worden gelukkig in Vlaanderen gemiddeld maar een 20-tal kinderen per jaar voor adoptie aangeboden.
Ja.
Het zijn allemaal kinderen die door hun mama vrijwillig voor adoptie worden afgestaan. Zo werkt het systeem hier. Laten we eerlijk zijn, dat is goed nieuws, dat er weinig kinderen geadopteerd moeten worden. Maar dat maakt dus dat er een gigantische massa ouders aan het wachten is. En daar hoorden wij bij. En na 5,5 jaar hadden we het eigenlijk al bijna opgegeven. We stonden ook al 1,5 jaar helemaal bovenaan op de wachtlijst, op nummer 1. Maar het is niet omdat je eerst staat dat je eerst gekozen wordt. Er wordt aan matching gedaan, zodat je het juiste kind bij de juiste ouders terechtkomt. Dus we waren ook door die matching een paar keer overgeslagen, wat ook bij de procedure hoort, wat ook niemand expres doet. Om dan op een dag plots telefoon te krijgen. En dat telefoontje is inderdaad naar mijn man, die toen jouw collega was, gegaan. Die midden in een vergadering op de VRT, hij werkte toen voor Ketnet, werd opgebeld. En wij hadden de afspraak van, als één van ons twee door de adoptiedienst wordt opgebeld, dan vraag je niks. Je zegt gewoon van, oké, ik bel zo meteen terug en je loopt naar de ander, want we werken in hetzelfde gebouw. Zodat we samen kunnen terugbellen en alle details horen. En mijn man kwam dus in het midden van mijn radioprogramma binnen. Ik was zo net 10 minuten bezig. Het was 3:50 op mijn radioprogramma bij M&M bezig. En hij komt zo glunderend binnen van, ja, we moeten eens even praten. En ja, dat was een heel mooi moment.
Ik krijg er nog altijd een beetje kippenvel van.
Ik dacht eerst van, want dat was nogal iets gebeurd dat hij zo mijn studio was binnengekomen. En dat was om mij te komen zeggen dat ik een eigen televisieprogramma ging krijgen. Dus ik dacht eerst van, het is weer zover. Ik word een BV, zo eerst aan mezelf gedacht. Omdat ik ook, wij waren daar al niet meer mee bezig. Wij stonden al zo lang op die eerste plaats dat ik zeker die donderdag om 3:50 niet dat telefoontje verwacht had.
En jullie hadden ook al eens echt slecht nieuws gekregen natuurlijk. Dus dat was ook al...
We waren al een paar keer overgeslagen. Ja. Dus we hadden ook echt al het nieuws gekregen van, ja, er is een kind, maar het is niet voor jullie. Ja. Om allerlei redenen, omdat we twee papa's waren bijvoorbeeld. Want er was een moslimmama die haar kindje niet aan twee papa's wou afstaan. Verschrikkelijk, maar op dat moment ga je die discussie niet aan. Dat heeft te maken met dat, ja, je gaat niet die moeder op dat moment, dat is al een soort open wonde bij die vrouw, je gaat die dan niet ook nog eens dat aandoen. Maar het is wel een signaal dat we met onze maatschappij moeten blijven werken aan die discussie. We zijn ook overgeslagen omdat er een kindje werd afgestaan dat veel te dicht bij ons thuis woonde, bijvoorbeeld. Ja. Dat die moeder... bij manier van spreken, in dezelfde Carrefour naar de winkel zou gaan. Ja, dat is ook niet wenselijk. Een kind wordt afgestaan met een reden, dan moet je niet die nabijheid blijven opzoeken. En dus op een dag was het dan prijs. En ze hebben dus om 4:00 naar mijn man gebeld. En om 3:50 is hij bij mij dan de studio uiteindelijk hijgend binnengekomen. En hebben wij met heel veel tralali en tralala, hebben wij dan uiteindelijk tijdens mijn programma dan in een vergaderzaaltje snel teruggebeld naar de adoptiedienst. En die begon super hard te lachen. Die zaten met z'n allen rond de computer, zo met de telefoon op speaker. Want die had expres om 4:00 naar mijn man gebeld, omdat die zien dat natuurlijk nooit. Die bellen altijd naar één van de twee partners. En die maken nooit het moment mee dat de ene partner tegen de andere zegt van, het is zover.
En nu was de webcam eruit.
En nu hadden ze een studio vol camera's. Dus ze hadden slim nagedacht van, als we om 4:00 bellen, dan gaan we dat live zien gebeuren in die studio. En het leuke is dat we die beelden hebben. Ja. Dus we hebben thuis een kluis. Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou hebben, maar ik heb echt een brandkast. En ik heb ook echt een perfect antwoord op wat red je uit je huis als het brandt. Namelijk alles wat er in die brandkast zit en mijn dochter. Want daar zitten een aantal dingen in, foto's uit het ziekenhuis. Dagboeken die haar pleegmama, die voor haar gezorgd heeft de eerste 10 weken van haar leven, heeft bijgehouden. Zo'n kleine speeltjes, haar eerste flesje, de elektrode van haar elektrocardiogram. Maar dus ook die harde schijf met die beelden waarop je mij zo echt... naar mijn neus ziet grijpen van... Oh, ik ben vader geworden. Je ziet mij echt op 1 seconde tijd papa worden. En dat is een verrukkelijke, prachtige, wonderlijke ervaring die weinig andere mensen
hebben.
Dat
is echt prachtig, want ik weet ook hoe graag jullie alle twee een kind hadden en hoe klaar jullie zijn om zijn voor papa te zijn.
Voor zover je daar klaar van kan zijn, want wij waren even klaar als een biologische ouder.
Tuurlijk.
Wij moesten 2 dagen later ook nog altijd leren hoe.
Maar in mijn hoofd ben jij een beetje de uberpapa.
Dat is wel een heel mooi compliment. Ik denk dat mijn man en ik wel allebei heel hard... We hebben al heel vroeg in onze relatie over kinderen gepraat. We hebben eigenlijk, we waren denk ik 1,5 jaar samen of zo toen we ons op de wachtlijst voor adoptie hebben gezet. Onder mijn impuls, omdat ik ook wist van dit gaat super lang duren, dus we kunnen er maar beter nu aan beginnen. En als we dan nog met ruzie uit elkaar gaan, dan zetten we die procedure wel gewoon stil. En dat heeft goed gewerkt. Wij zijn ook jong adoptievader geworden. Ik was 31 en mijn man 33, denk ik, als ik me niet vergis. En dat is zeer jong om adoptiepapa te worden. En we hebben elkaar daar heel snel in gevonden. En wij houden wel van dat vaderschap als zingeving in het leven, waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen per se... Mijn zus is bijvoorbeeld zeer gewenst kinderloos. Heeft dat echt heel bewust beslist, samen met haar lief. En dat is even goed, ik bedoel, die hebben ook een zinvol leven. Maar voor mij persoonlijk zou een leven zonder kind echt heel onvolledig. Ik zou daar echt van afgezien hebben. Dat denk ik wel.
En waarom hebben jullie dan eigenlijk geen tweede
dat is een zeer goede vraag.
Adoptiekind genomen?
Dat heeft veel redenen. Die adoptie duurt lang. En als we dat hadden willen doen, hadden we eigenlijk meteen na onze eerste adoptie eraan moeten denken van, kom, we zetten ons terug op die lijst. Maar we hebben eigenlijk die eerste jaren waren wij zo overdonderd van het geluk. Wij kunnen dat nu nog altijd hebben. Zo, als dat kind smorgens, als Jasmijn zo smorgens bij ons in bed springt, dat wij zo echt naar elkaar liggen kijken van, is dit echt? Is dit, hebben wij echt zo'n wolk van een wezentje onder onze hoede al 8 jaar? En zijn wij hier nu echt zoals in een film, 's morgens op een zondag, aan kriebelspelletjes aan het spelen in bed? Is this real?
Ja.
En wij hebben dat echt de eerste jaren heel hard gehad. En we waren totaal niet bezig met... Ah ja, wacht, wat moeten we ons misschien
maar
nog eens op de lijst
zetten?
Maar
dat vind ik zo cool om te zien aan jullie. Omdat ik denk... Ik praat met heel veel ouders.
Ja.
En ik zie heel veel ouders. En er is veel struggle. En het is niet allemaal gemakkelijk. En er is wel veel liefde. Maar bij jullie is die liefde... In een multiplicator, omdat jullie die zo hebben afgewacht.
Maar omdat
en
geen enkel kind is... Allee, ik ga ervan uit dat in het beste geval zijn alle kinderen gewenste kinderen. Maar ik durf wel te zeggen, geen enkel kind is gewenster dan een adoptiekind waar je 5,5 jaar op gewacht hebt.
Mm-hmm.
We hebben elk jaar, en dat is echt heel mooi om te zien, als je zo echt goede vibes wilt krijgen, zo je echt energie wilt tanken als ouder, dan zouden eigenlijk eens moeten meekomen naar de jaarlijkse barbecue van Adoptiehuis, ons adoptieagentschap. Die ongeveer alle binnenlandse adopties in Vlaanderen ondertussen regelen. En dat is dus een grote barbecue met alleen maar geadopteerde kinderen en hun ouders.
Mm.
En dat, hoeveel stralende gezinnen en stralende kinderen en elk kind dat daar rondloopt, daar is zo naar verlangd, zo naar afgeteld, zo voor gewerkt. Daar is zo goed over nagedacht. Ik had met mijn man door die adoptieprocedure, voor wij een kind kregen, al elk denkbaar gesprek gehad over de fundamenten van het ouderschap en onze relatie. Je wordt bij een psycholoog ondervraagd. Er wordt gezegd bij die psycholoog van... Meneer, zegt over uw partner een keer 5 slechte kanten die hij als opvoeder zal manifesteren. En straks doen we het omgekeerde. Ik kan u verzekeren, je vindt er daar 5, je vindt er in de auto nog eens 10. Je maakt klinkend ambras, je spreekt een week niet meer tegen elkaar. Maar wij hebben dat gedaan voor wij een kind hadden. Wat ik nu zie als 40er, is in mijn omgeving... jonge 40ers, oude 30ers, die uit elkaar gaan, omdat ze die gesprekken nu pas hebben. En wij hebben, net als heel veel adoptieouders, gewoon zo bewust voor dat vaderschap gekozen, dat mij zulde nooit horen zagen van, oh, nu is het weer oudercontact. Oh, dan moet ik weer gaan helpen op de Giro. Nee, ik vind dat een absolute eer om dat allemaal te mogen doen, om te mogen gaan voorlezen in zo'n klas. Dan zit ik daar echt van, zit ik hier nu echt? Is dit echt aan het gebeuren?
Maar is alles echt effectief zo smooth?
Maar nee, natuurlijk niet. We hebben dezelfde struggles als iedereen. We hebben allebei onmogelijke, superdrukke jobs en carrières en ook dingen opgegeven. Wij zijn verhuisd voor ons kind. Wij woonden in een hippe donkere wijk in Antwerpen. En dat was gewoon onhoudbaar op de duur, omdat onze familie niet in de buurt was. En wij zijn net als elk jong koppel met kinderen terug onder de kerktoren
voor de
geschopt.
Village.
Ja, gewoon naar de village gegaan. En daar ook geen moment spijt van. Maar mijn man is directeur van een grote televisiezender en ik werk voor de radio. We hebben ook veel vrienden die geen kinderen hebben, bijvoorbeeld, en die in business class naar L.A. vliegen voor hun vakantie en daar wat gaan jetsetten. Dat zijn dingen die wij nooit doen. Wij kunnen niet spontaan op vrijdagavond op citytrip vertrekken of een keer in het midden van de week naar de sauna. Net als iedereen hebben wij aan het begin van de maand een vergadering met een Excel-sheet waar onze 2 kinderen elk hun kolom hebben en krijgen de grootouders. We hebben een fantastisch netwerk. Dat is voor ons, wat ons recht houdt, is ons netwerk. We hebben 4 zeer actieve ouders, die bovendien ook allemaal, buiten ons moeder binnenkort dan wel, met pensioen zijn en niet liever doen dan voor hun kleinkinderen zorgen. Wij hebben dan een actieve Meter en Peter. We hebben vrienden met kinderen van dezelfde. Wij hebben echt een heel goed netwerk. En daar leunen wij super zwaar op. Als mijn vader een week ziek is, zitten we echt met een heel zwaar probleem. Die krijgen gewoon aan het begin van de maand een Excel met... Dit zijn de avonden waarop je verwacht wordt. Ja, ik heb een radioprogramma 's avonds laat, van 10 tot middernacht. Dat wil zeggen dat ik standaard elke avond weg ben en mijn man voor zijn werk...
Dus de grootouders zien dat zitten.
Mijn vader... zijn enige voorwaarde is dat wij onze abonnementen op Disney+, Amazon, Netflix en Apple TV nooit opzeggen.
Okay.
En dan vindt hij dat niet erg om zo'n keer zonder ons moeder naar zijn series te komen kijken bij ons thuis. Nee, dat is een mirakel natuurlijk op zich dat onze ouders... Ja, onze ouders hebben natuurlijk ook mee afgeteld naar dat kleinkind.
Mm-hmm.
Onze dochter is aan mijn kant van de familie het enige kleinkind.
Mm-hmm.
Mijn vader en moeder en bij uitbreiding de rest van de familie en de grootouders aan de andere kant, die zouden daar alles voor.
Zeg, een adoptie de laatste jaren kwam wel meer en meer in media van oei, is dat nu wel een goed idee? Hoe ga je daarmee om?
Mm-hmm.
Hoe gaan jullie daarmee om?
Dat gaat,
richting dochter?
Ja, dat gaat met name over... wat je in de media leest, is om te beginnen, net als alles in de media, nooit helemaal objectief en nooit het volledige verhaal. Er zijn inderdaad met heel wat buitenlandse adopties veel te veel wantoestanden gebeurt. Hoewel ik aan de andere kant ook wel weet dat er heel veel controle is en echt heel erg oprecht geprobeerd wordt om dat goed te doen. Dat blijkt niet te lukken en dat is onaanvaardbaar. Het is onaanvaardbaar dat er vandaag volwassenen zijn die dachten dat ze een wees waren en die nu te horen krijgen dat ze eigenlijk zijn afgepakt van hun ouders, met een smoes bijvoorbeeld, dat gebeurt. Dat is onaanvaardbaar. Dat gaat over zonder uitzondering over buitenlandse adopties. Wij hebben een binnenlandse adoptie gedaan, wat veel minder bekend is. Onze dochter is door haar moeder vrijwillig in een ultieme daad van liefde afgestaan. De moeder van onze dochter heeft beslist, ik kan dit kind niet geven wat het nodig heeft. Daar is zijn allerlei sociale diensten bij betrokken geweest. Die hebben alles geprobeerd om die vrouw toch haar kind te laten opvoeden. Er is uiteindelijk beslist door die vrouw zelf, ik kan dit niet, dit komt niet goed, ik wil dit niet, ik wil beter voor mijn dochter. En zij heeft dus in een ultieme daad van onzelfzuchtigheid haar kind afgestaan. En dat is, ik krijg tranen in mijn ogen als ik daarover praat, omdat dat is ja, Jasmijn wordt opgevoed met zeer aanwezig de wetenschap dat ze een moeder heeft, die ze misschien op een dag ook kan ontmoeten. Ze mag dat later zeker en vast proberen en misschien dat die tijd zich binnenkort al aandient. En zij wordt ook echt opgevoed met de gedachte dat haar moeder haar zo graag zag dat ze aan ons gevraagd heeft om voor haar te zorgen.
Hoe oud is Jasmijn nu?
8,5, zou zij zeggen. Ja.
Stelt ze daar zelf veel vragen over of is dat een non-issue?
Daar word je in de adoptieprocedure heel goed op voorbereid, op die vragen. Dat is voor elk kind anders. Er zijn kinderen die al heel vroeg, heel diep op zoektocht gaan, heel veel vragen hebben, existentiële crisissen hebben, daar psychologische ondersteuning voor nodig hebben. Adoptie is niet leuk. En we moeten ook met z'n allen ook dat niet zoeken, een manier om dat dan draaglijk te maken of zo. Nee, adoptie is kut. En geadopteerd zijn is kak. Je bent beter niet geadopteerd. Dat zal ook zijn hoe ik het aan mijn dochter vertel. En dat is eigenlijk in bedekte termen natuurlijk, wat ik vandaag ook tegen haar vertel. Als ze vraagt, van ja, heb ik eigenlijk een mama? En dat soort dingen heeft ze al gevraagd. Daar wordt eerlijk, maar met mondjesmaat op geantwoord. Een kind van 8 hoort nog niet alles te weten. Maar we merken dat ze stilaan wel een bepaalde emotionele rijpheid bereikt. En er gaat binnenkort een dag komen dat er geen geheimen zullen zijn voor haar.
En dan voor een tweede kind kozen jullie voor pleegouderschap?
Ja. Dus we hebben lang dan op een gegeven moment getwijfeld van oei, moeten we nu voor een tweede adoptie gaan? Maar dan bleek eigenlijk, als we het uitrekenen, dat Jasmijn al gemakkelijk 13, 14 zou zijn, tegen dat we dan terug met een baby zouden zitten. Wat op zich, het gebeurt in andere gezinnen, maar niet per se is wat wij wilden. We vinden ons gezin ook heel erg volledig, zo met z'n drietjes. En we wilden ook niet, omdat we zelf zo lang hebben verlangd en afgeteld, we wilden eigenlijk ook niet nog eens de plaats van iemand anders innemen op die wachtlijst. Okay. Maar wat we wel heel graag wilden, was nog meer het fantastisch leven dat ons gegeven is. Wij zijn echt zondagskinderen. Alles valt. Wij werken hard, maar alles valt ook gewoon in onze schoot. Alles gaat goed. Wij willen dat heel graag delen. En dan kwamen we al snel bij pleegzorg uit, iets wat we eigenlijk ooit al overwogen hadden, maar dan zijn we uiteindelijk hadden we zoiets van, we moeten eerst een gezin stichten en dan daar nog eens over praten, dus dat gezin hadden we dan. En dan zijn we er op een gegeven moment voor gegaan, voor pleegzorg.
En wanneer was dat?
Dat is nu een kleine 2 jaar geleden dat we daar ons voor aangemeld hebben. En dat is in vergelijking met adoptie is dat echt een eitje, dat aanmeldingstraject. Je wordt ook heel zwaar getest en zo, dat gaat niet vanzelf. Maar wij waren adoptie gewoon, dus wij vonden pleegzorg best meevallen. Maar dat wil niet zeggen dat zomaar vanzelf gaat. Je wordt ook echt gescreend en daar zijn ze terecht ook streng in. Je wil niet een kind van de ene probleemsituatie in een andere probleemsituatie doen terechtkomen. En wat wij heel graag wilden was, en wat ik misschien ook wel heel graag wilde, ik ben een beetje afgedwongen bij mijn man, was voor een heel klein kindje zorgen. Ik wilde eigenlijk heel graag zo nog eens de pampers doen.
Echt?
Omdat ik vond dat zo snel voorbij was bij Jasmijn en ik miste dat echt oprecht.
Ja, je bent een babyman.
Oh ja, zo 's nachts opstaan en dan zo in een veel te koude gang in je onderbroek zo'n flesje moeten gaan maken in een veel te koude keuken en dan zo onder een dekentje kruipen.
Heerlijk.
Met dat kind en dan zo die haartjes ruiken terwijl dat, zo dat babytje zo aan het drinken is en dat dan zo na het boertje zo in slaap voelen vallen op je blote bast. Dat is echt, ja, wel. Ik wil dat echt,
ik voel hem niet,
ik ga dat nog eens opnieuw doen.
Okay.
Nee, maar dat is dus bijvoorbeeld iets van, ik begrijp dat en ik snap dat bijvoorbeeld als moeder ook totaal anders is. Dat is een kant die wij niet kennen. Wij hebben geen moeder in ons gezin. Dus ik heb respect voor alle mogelijke benaderingen daarvan, maar voor mij is ouderschap altijd, in alle omstandigheden, permanent een absoluut voorrecht. En ik zal dus nooit in mijn hoofd denken van, godverdomme, zal ik nu maar met een daiquiri ergens op een strand.
Nooit.
Ik heb dat nog nooit gedaan.
Echt?
Ik zweer u.
Ik voel mij oprecht schuldig.
Dat ik dat nog nooit heb. Maar nee, dat is niet waar. Je hoeft u dat niet schuldig te voelen, want iedereen zijn ervaring is anders. Maar ik durf wel te zeggen dat wij zo bewust in dat ouderschap zijn gestapt. En ook vooral, er zijn 71 landen in de wereld waar een criminele straf staat op gewoon zijn wie ik ben. Ja. Gewoon uit het vliegtuig stappen in Ethiopië is genoeg voor mij om daar gearresteerd te worden en in een bak gestoken te worden. Mm. Er zijn 11 landen waar de doodstraf staat op zijn wie ik ben. Er zijn, denk ik, ik wil er nu vanaf zijn, ik denk een stuk of 30 landen waar homokoppels mogen adopteren. Dat zijn er niet veel.
Dat is niet veel.
België was een van de allereerste landen. Wij mogen hier sinds 2003 trouwen en sinds 2006 adopteren. Het feit dat ik hier een gezin kan hebben en daar hier nu met u over zit te praten zonder dat de Gestapo hier binnenvalt en mij in een donker kot smijt en mijn kind afpakt, dat is iets dat tot in de diepst van mijn vezels verankerd zit. Voor mij is ouder zijn niet vanzelfsprekend. Dat is niet iets dat er zomaar gekomen is. En al zeker niet iets dat er per ongeluk gekomen is. Dat is in alle mogelijke opzichten het doel van mijn leven en het voorrecht van mijn leven.
Ik wist het wel, hè, Ubervader. Ik had het in het begin al gezegd.
Ja, hoewel ik ook al die andere dingen ben, want het een sluit het ander niet uit. En natuurlijk is het vaak een struggle. En natuurlijk, ja, ik heb vannacht maar 5 uur geslapen, omdat ik heel laat thuis kom van mijn werk en omdat mijn dochter van het type is dat om 6:15 zingend naast je bed staat en mijn man was al weg. Ja, dat is dan even vloeken, maar geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt om daarover te klagen.
En dat pleegouderschap, hoe valt dat mee?
Ja. Sorry, ik was weer afgeleid. Als ik begin te praten over mijn vaderschap, dan kunnen we heel lang over doorgaan. Dat pleegouderschap is fantastisch. Wij doen, je hebt 3 vormen van pleegzorg. Je hebt de, wat iedereen denkt dat pleegzorg is, ze geven nu een kind en je moet daarvoor zorgen tot het 18 jaar is. En dat is perspectief biedende pleegzorg. Je hebt perspectief zoekende pleegzorg, dat is 1 trapje minder intens. Dat is eigenlijk, of misschien, ja, het kan ook veel intenser zijn, dat is, er komt een kind in het gezin dat daar een tijd blijft, een paar maanden, een paar jaar, maar het is de bedoeling dat het terugkeert. Mm-hmm. Bij perspectief biedende weet je dat er eigenlijk nooit een terugkeer zal zijn. Dat het terugkeert naar het gezin, is dat bij perspectief zoekende. Dus dat zijn ook wel de gevallen waarbij je na een paar jaar afscheid moet nemen.
Ook hard.
Maar dat wordt, ja, hard, maar je weet dat op voorhand, ja. En dat wordt ook begeleid en voorbereid. Ze komen niet na 5 jaar ineens aan de deur bellen, mogen we die kleine eens terug? Dat gaat in fases, dat is nog altijd verdrietig en zo, maar dat is wel een proces dat niet, mensen hebben er allemaal zo karikaturale beelden van.
En hoe is het bij jullie dan?
Wij hebben nog de derde vorm van pleegzorg, dat is ondersteunende pleegzorg. En dat is eigenlijk het enige wat voor ons qua tijdsbesteding ook haalbaar was. Hè, druk leven, we hebben al een dochter, leunen op het netwerk. We wilden ook niet een pleegkind verwelkomen in ons huis om dan vervolgens de babysitter te bellen. Hè. We wilden dat ook vooral zelf doen. Dus dat wil concreet zeggen dat wij onze pleegzoon is om de 2 weken in het weekend bij ons. Dus een weekend wel, een weekend niet, een weekend wel, een weekend niet. Soms een keer een weekend meer. In de vakantie gaat hij al eens een week mee op vakantie. En wij zorgen er op die manier voor dat de mama van onze pleegzoon, die alleen is en een heel klein netwerk heeft, eigenlijk bijna geen netwerk heeft, in tegenstelling tot wij, hè, gelukzakken met een gigantisch netwerk, it takes a village. En wel, bij de mama is er geen village, die is helemaal alleen op de prairie. En wij hebben daar een hutje naast gezet en wij zijn de village en die kan bij ons komen aanbellen als het even niet meer gaat, dan, hè, als die een later shift moet werken of als die zijn weekend met haar vriendinnen op stap wilt gaan, zoals iedereen wel een keer wilt, dan zorgen wij voor onze pleegzoon. En wij zorgen er dus voor dat hij bij zijn mama kan blijven. Want als wij dat niet zouden doen, zou die situatie wellicht escaleren.
Dat is eigenlijk een heel laagdrempelige manier.
Ja,
om te... Weinig mensen weten dat. Hè,
dat marcheert supergoed. Ja, en daar is heel veel nood aan. Er zijn elk jaar... Ik ben ambassadeur van pleegzorg, dus ik moet dat even vertellen. Er zijn elk jaar nog altijd 1000 kinderen waar wij geen plaats voor vinden. En daar zitten ook heel veel kinderen tussen die gewoon maar een klein duwtje nodig hebben. Die niet heel hun leven overhoop gaan zetten, waar je niet s'nachts voor moet opstaan. En die niet aan de drugs zitten. Maar die bestaan ook. Maar ik bedoel, dat zijn vaak kinderen die gewoon zo even wat structuur nodig hebben of even gewoon een paar dagen een break uit een heel groot gezin waar ze bijvoorbeeld nooit persoonlijke aandacht krijgen. Of kinderen die gewoon zo even eens aan tafel willen eten met een gezin en een keer willen zien hoe dat gaat. En dat is zoiets gemakkelijk om te geven. En In het begin is dat even plannen, maar ondertussen zijn we anderhalf jaar bezig. En ons leven plooit zich daar rond.
Ja.
Het leven organiseert zich. Mm-hmm. Je kunt nooit klaar zijn voor een kind, ook niet als je moet bevallen. Na 9 maanden zijn je nog altijd niet klaar voor dat kind. Je komt nog altijd dingen tegen dat je denkt, oei, daar hadden we niet aan gedacht. Maar je leven organiseert zich uiteindelijk. Dat is zoals dat je... Als je de eerste keer een lening afsluit voor een huis, de eerste keer dat je dat moet betalen, denk je van, oh nee, de helft van mijn geld is weg. En na een jaar merk je niet meer dat dat van je rekening gaat, omdat je leven zich daarnaar georganiseerd heeft. Hetzelfde met kinderen en ook met een pleegkind. Wat wel waar is, is het cliché van, je krijgt er een hele familie bij.
Mm-hmm.
Hey, in dit geval, we hebben heel veel contact met de mama van onze pleegzoon, bij uitbreiding ook met het beetje familie dat er nog is. We hebben bijvoorbeeld zijn eerste verjaardag bij ons thuis gevierd, omdat dat bij mama niet ging. En dat is wel heftig, want dat is een totaal andere soort familie dan wij hebben, met andere verhoudingen, andere manieren van omgaan, andere manieren van opvoeden, andere prioriteiten, andere ideeën over veiligheid en andere ideeën over wat een kind mag en niet mag. En dat zal, ja, hij is nu nog maar anderhalf, maar ja, tegen dat hij naar school gaat en begint tegen te spreken en puber wordt, en dat gaan wij ook nog allemaal meemaken. Ja. Daar komt bovendien ook, zit er ook een juridisch luik aan vast. Er is onze pleegzoon is bij ons door een uitspraak van de rechter. Dus dat zit er ook wel bij. Het is niet helemaal vrijwillig. Dus ook dat is iets waar je mee moet omgaan.
En voelen jullie de kans om een echte band te bouwen?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Als die bij ons is, dan mijn zoon. Tuurlijk. Okay. Het helpt ook wel dat er natuurlijk... er is een mama en wij zijn twee papa's.
Mm-hmm.
En wij zijn samen eigenlijk een soort... lat gezin of zo. En dat klopt nog wel. Hè. Dus de verhouding zou misschien anders zijn als er in ons gezin ook een mama was.
Mm-hmm.
Want wij kunnen echt ongebreideld, dat wordt ook zo uitgesproken met de mama, echt vaderen over onze pleegzoon. Wij zullen ook, als alles blijft zoals het nu is, zullen wij ook de vaderfiguren in zijn jonge leventje zijn. En alles kan, hè. Zijn mama kan bijvoorbeeld ook nog een andere papa tegenkomen en dan gaan wij... met een beetje pijn in het hart, die rol wel doorschuiven. Want
ja, ben je daar klaar voor dan?
Maar nee, totaal niet, maar is dat erg? Ik bedoel, zo, ja, dat zal dan echt kut zijn, ja. Maar dan is dat maar zo.
Mm.
Dus ja, that's life. Ik bedoel, en ik denk vooral bij pleegzorg, elke dag, elke weekend dat hij bij ons is, elke week dat we mee op vakantie kunnen nemen, elke keer dat hij deel uitmaakt van ons gezin, hebben wij hem weer een dag verder geholpen, hebben we misschien de spiraal van... moeilijkheden waar zijn familie wel wat in zit, mee doorbroken. En hem op weg geholpen in het leven. En zelfs al stopt dat over een half jaar, ja, dat zal heel pijnlijk zijn. Ook bijvoorbeeld voor onze dochter, want zij is grote zus.
Ja.
Maar dat is voor haar ook heel duidelijk. Wij lezen echt de vonnissen van de jeugdrechter aan haar voor. Van voilà, het is weer een jaar verlengd, hij komt nog een jaar. Daarna weten we het niet.
Okay.
En dat is zo. Maar is dat een reden? Zijn dat allemaal redenen om het niet te doen? Ik vind dat niet. Ik vind, ja, dat is... Dat is een proces van mensen en dat is dus onvoorspelbaar. Dat is niet iets dat je zwart op wit op papier krijgt.
Ik denk dat het fijn is dat je de boodschap al geeft dat mensen weten dat een traject als 1 keer om de 2 weken in een weekend, dat voor veel mensen haalbaarder lijkt.
Absoluut,
dan...
Ja. En ook, er wordt constant overlegd. Het is niet, je vult een formulier in, ze dumpen daar met bol.com een kind op je drempel en trekt je plan. We hebben superveel contact met pleegzorg. Er zijn al een paar bedenkingen geweest, dingen waar we wat verder over moesten praten. Er wordt naar ons geluisterd, ook door de rechter. Onrechtstreeks dan. Hè. We hebben echt het gevoel dat wij impact maken, niet alleen op het leven van onze pleegzoon, maar ook onrechtstreeks op het leven van die familie. En omgekeerd dat zij impact maken op ons en dat iedereen met elkaar in gesprek en communicatie. Het is een proces, net als adoptie een proces is trouwens, want daar denken mensen ook van gevulde formulieren en je krijgt een kind op bestelling en je mocht kiezen of het blond haar en blauwe ogen heeft. Dat is allemaal niet zo. Dat zijn moeilijke procedures en gelukkig maar. Het zou heel raar zijn als je u voor adoptie zou aanmelden en ze zouden een week later zeggen van oh, maar hier is een kleine, pak het maar mee. Nee, natuurlijk moeten ze dat bijna onmogelijk maken. Het mm-hmm. gaat over een kind. En ik heb daar dus ook nooit problemen mee. Je hebt mensen die zich daar heel kwaad in maken en zo dat echt een onrecht vinden van en iedereen mag maar kinderen bij elkaar poepen zoveel als ze wilt en jullie moeten dan al die tests doen. En dat zegt mijn moeder dan bijvoorbeeld. Het is toch erg, hè? Er zijn zoveel sukkelaarkes in de wereld en jullie moeten dan zoveel moeite doen om te mogen pleegzorgen of te mogen adoptie doen. Maar ik vind dat net fantastisch. Is dat nu niet fantastisch dat dat allemaal bestaat?
Ja, best wel, hè?
Dat wij als maatschappij een jeugdrechter hebben die zich bezighoudt met het lot van mijn anderhalf jaar oud pleegzoontje en die daar echt goed over op de hoogte is en daar duidelijke beslissingen in neemt in een vonnis van bladzijden lang waar echt duidelijk beschreven staat wat er met dat kind moet gebeuren. Dan denk je van, goed bezig, maatschappij. En ja, dan ben ik trots dat ik daar deel van kan uitmaken. Ja. Absoluut.
Maar jij bent dus voor mij nogmaals de uberpapa. Ik blijf dat herhalen. Ik denk, ik kijk echt mij...
Waar is mijn standbeeld, Ingrid?
Ja, ik ga dat hier snel moeten bouwen. Ik denk, shit, niet op voorbereid. Kak, niet op voorbereid. Maar eigenlijk, in eerste instantie had ik jou eigenlijk... Er zijn zoveel mooie verhalen, maar eigenlijk had ik jou uitgenodigd in verband met jouw boeken.
Ja.
Eerst en vooral, ik ben mega fan van jouw boek van Lily.
Oh, dankjewel.
Ja, ik heb dat gelezen als volwassen persoon en ik was helemaal...
Ja, dat is ook de bedoeling trouwens. Ja. Dus het is een young adult boek, maar er zit ook adult in. Hè. Dus ik bedoel, ik heb het ook vooral voor mezelf geschreven. Dus in de zin van, het is een verhaal dat ik zelf misschien ook graag gelezen zou hebben. Of zo.
Ja, en je bent als persoon ook veel bezig met lezen, boeken.
Ja.
En dus ik heb een case voor jou.
Mm-hmm.
Ik heb 2 tienerzonen, 12 en 14. Vroeger
zijn die al zo groot. Ja,
I know. En vroeger heel erg aan het lezen.
Ja.
Nu niet meer.
Ja.
Wat nu?
Die zitten in een fase. Dat is een heel beruchte gap, ook bij uitgevers bijvoorbeeld. Dat trouwens rechtstreeks betrekking heeft op Lily, de reeks die ik nu aan het schrijven ben. Hè, want jij hebt het eerste boek uit die reeks gelezen, maar ondertussen is er ook een tweede uit. En ben ik volop de derde aan het schrijven. En dat is heel specifiek een young adult boek dat bedoeld is voor het kinderen vanaf het 6e leerjaar. Dus als ik lezing geef op school bijvoorbeeld, gaat dat zo tot het 3e of 4e middelbaar. Dus net die groep waar jouw 2 tieners in zitten. Dat is een zeer beruchte doelgroep, omdat dat de start van de puberteit is.
Mm.
En als de puberteit start, heb je wel iets beter te doen dan boeken lezen. Je lichaam verandert. Je ontdekt dat er nog een andere kant van het internet is.
Ja.
Ik weet niet of je hun zoekgeschiedenis af en toe checkt. Maar
nee, maar ik heb wel al een dus Kleenex in liggen. Dus
ja,
er zijn
dat is onvermijdelijk en ook gezond, uiteraard. Maar je sociaal leven begint. Je gaat naar een andere school. Er is heel veel afleiding. En natuurlijk vechten we uiteraard allemaal vandaag tegen al die schermtijd.
Dus ik moet het loslaten.
Nee, ik denk, er zijn manieren om boeken aanwezig te laten zijn. Maar ik denk dat een boek nooit een... om het zo met een kind en gezin woord te zeggen, het mag geen moedje worden. Zo, laat die boeken maar ergens in de buurt rondslingeren. En ik denk dat ze er op een dag wel terug naartoe zullen komen.
Spiegelen, dus
ja,
eigenlijk.
Ik denk... Ik geef ook voordrachten aan leesbevorderaars, dus aan bibliothecarissen, aan leerkrachten, aan ouders over... Waarin ik gewoon vertel hoe het bij mij gegaan is. Hè, want weet ik veel. En waarin ik mijn ervaringen met jongeren... Want ik werk nog elke dag voor jongeren op de radio. Ik heb gisteren nog voor een zaal met 300 derdejaars lezing gegeven. Over mijn boeken. En ik denk dat ik wel nog altijd redelijk goed aanvoel waar die mee bezig zijn. Wat ik merk is, om te beginnen... Je kan als leerkracht of als ouder niet geloofwaardig zeggen van... Je zou toch eens een boek moeten lezen, hè, jongen. Als je het zelf nooit doet. Als jouw zonen je nooit zien lezen... Ja, dan is de kans al een pak kleiner.
Ze zien mij lezen.
Ze hebben je Lily zien lezen, dus ik hoop van harte
ook
dat ze
al.
Ja. Ten tweede, ik vind dat je niks rond lezen mag elitariseren. En dat vind ik een heel groot probleem van de media. Ik heb de afgelopen jaren een paar boekenprogramma's gemaakt voor de openbare omroep. En ik maakte daar een punt van om... dat waren allemaal programma's waarin ik om het kwartier een andere schrijver interviewde.
Mm-hmm.
En dat kon een kwartier Herman Brusselmans zijn en dan een kwartier later het kookboek van Jeroen Meus. Wat volgens de intelligentia van Canvas not done was. De mensen zouden daarop flippen, maar wat zeer goed gewerkt heeft en wat mensen ook apprecieerden. Er is een boek voor iedereen... Maar zolang we jongeren uit het 4e middelbaar Madame Bovary laten lezen als kennismaking met de wereldliteratuur, dan maken we in de knop hun goesting om literatuur te ontdekken kapot. En dat is onze eigen schuld.
Dat is waar. Ja. Dat is schoolwerk, ben mee. Maar ik ben een moeder.
Ja.
En ik denk, wat kan ik doen thuis? Want ik dacht altijd, heel naïef... Je begint op vroege leeftijd voldoende voor te lezen. Je zorgt dat er voldoende boeken zijn. Kind heeft heel veel boeken gelezen. En dan inderdaad komt op een punt van... Ja, social media neemt de tijd over. En ik krijg hem gewoon niet meer aan het lezen. En ik denk, mijn hart bloedt.
Ik denk echt dat in die fase geduld hebben... lijkt me absoluut prioritair. Ik geloof ook dat oordelen, dat je dat daar moet... vermijden. Want hoe vaker je zegt van, je zou toch eens moeten lezen, dan zitten nu godverdomme weer op het internet bezig. Ja, hoe meer ik als puber dan zou denken van, ja, moeder, zeg me die boeken. Wat ik bijvoorbeeld heel veel merk in, als ik op school ga vertellen, waar ik, een van de eerste dingen die ik altijd zeg, is strips zijn ook boeken. Mm. En dan zijn de leerkrachten in Nederland altijd super gechoqueerd. Van, oh, wat zegt je, vloeken in de kerk. Maar ik denk dan van, ja, alles is eigenlijk goed als ze online toffe vlogs volgen waarin dan het taalgebruik een beetje creatief is of zo, dan bedoel ik niet Celine Michiel of zo, want daar krijg ik echt grijs haar van wat ik daar allemaal zie. Maar er bestaan online media die echt heel interessant zijn qua taalgebruik ook. Of als zij gewoon een goed tijdschrift lezen af en toe, of zelfs een goede film zien, maar gewoon zo de feeling voor verhalen
of zo. Het gaat hem inderdaad puur over lang kunnen focussen, kunnen opbouwen en niet enkel in het...
Maar kon snipperen. Jij dat toen je 13 was?
Ik vraag het mij zo af.
Deed jij dat?
Ik weet het eigenlijk.
Want ik ben,
volgens mij wel.
Ik zie mezelf als een veelvraat in boeken en een heel fervente lezer, maar ik heb in mijn puberteit ook zeker een periode gehad dat
het
mij echt niets kon schelen.
Toen wij pubers waren en je wou s'avonds nog stiekem langer opblijven, dan las je wel een boek in je bed, hè?
Ja, vandaag zijn er heel veel andere mogelijkheden. Ja.
Dus ik denk dat ik toen best wel wat las, maar ja, wegens gebrek aan anders. Dus waarschijnlijk had ik toen een telefoon gehad.
Ja, tuurlijk. Ja, herkenbaar. Ik denk ook dat het een kwestie is van de juiste boeken. Ze zijn nog net iets te jong, denk ik, om zo echt in de boektok-generatie te vallen. Ja. Daar moet je dan eerder zo 15, 16 voor zijn. Maar wat vandaag dus bijvoorbeeld in heel veel boekhandels gebeurt, is dat heel veel iets wat oudbollig... Dat zo de kruistocht in spijkerbroekachtige boeken, die fantastisch zijn, dat die een beetje in het rek verdwijnen. Die liggen niet meer op de tafel als je binnenkomt. Wat ligt daar? De boektoktafel. Daar ligt Heartstopper en... daar liggen reeksen als... Bijvoorbeeld, ik heb er een meegebracht van Neil Schusterman, bijvoorbeeld. Dat is een Amerikaanse schrijver die samen met zijn zoon onder andere boeken schrijft. Dat zijn young adult reeksen. Dit is Zeiss, dat is het begin van een reeks, over een dystopische toekomst waarin mensen niet meer sterven. En dus worden er een soort van priesters aangeduid die... elke dag een bepaald kwotum mensen om zeep moeten brengen op allerlei creatieve manieren.
Oké, en op die boektok heb je dus eigenlijk
Er zit nog een stukje wc-papier tussen, want ik zit half weg, ja. En dit is zo'n boektokboek. En dat is misschien niet het eerste wat je als ouder zou vastpakken in de boekhandel.
Maar wacht, hè, want ik ben een beetje boomer soms, hè. TikTok-wise. Ja. Ik ben gewoon pas echt recentelijk toegevoegd op TikTok. Ja. Mijn kinderen vinden het echt skeer en niet oké.
Ja, nee.
Maar ik weet van het fenomeen boektok... Maar wat gebeurt er dan? Dan is iemand die zegt, dit is een goed boek. En dan begint hij eigenlijk een boekenclub en begint iedereen te praten over boeken.
Dat werkt zoals alle influencing werkt. Ik ben ook een influencer. Ik krijg ook wel eens 1000 euro betaald om op mijn Instagram te zeggen dat de nieuwe airfryer van Philips de beste ter wereld is. Trouwens, als je een nieuwe airfryer zoekt, die van Philips...
Zit je nu los gewoon reclame te maken in mijn
wereld.
Podcast?
Ja. Dank u, Philips. Ik stuur de factuur. Zo werkt het ook met boeken. Dus er zijn een hele hoop boektokkers, boekfluencers. Ook in Vlaanderen begint dat nu. Die gewoon een kanaal hebben op TikTok of op Instagram. Trouwens bestaan ze ook en op Facebook. Hè. En die daar gewoon boeken bespreken. Maar niet zoals jij en ik het gewoon zijn uit de knak. Maar wel op 15 seconden. En die op 15 seconden een boek helemaal afkraken of het aanprijzen. En dat blijkt te werken bij jongeren. Of die zeggen van, als je graag een boek wil dat zich afspeelt in de toekomst, in een fantasywereld met ridders en een LGBTQI+ liefdesverhaal, dan moet je vooral dit boek lezen. Zo gaat het dan vaak.
Okay.
En als jongere vind je dan boektokkers of een boektokker die aansluit bij jouw smaak. En volg je hem of haar in plaats van dat je... aan een bibliothecaris gaat vragen wat je moet lezen of aan je mama.
Dus eigenlijk moet ik ervan uitgaan dat ik geduld moet hebben en op een bepaald punt die kinderen wel gewoon zelf weer...
Er zullen vast wel jongens en meisjes zijn die nooit meer een boek vastpakken. Er zijn volwassenen die nooit boeken lezen. Maar alles wijst erop dat boeken niet dood zijn en dat mensen altijd wel op een of andere manier de weg terugvinden
en
naar het boek.
Klopt mijn gevoel... dat er meer young adult boeken zijn richting meisjes dan jongens?
Ja, omdat meisjes ook nog altijd meer lezen natuurlijk. Jongens moeten voetballen en oorlog voeren. Nee,
zo cliché.
Nee, dat is zo. Dat is effectief zo. Dat valt mij ook op. Hoewel iets als Skyt of Zeiss van Niels Schusterman of Lily, mijn eigen reeks, absoluut universeel is wat de seksen betreft. Ik denk dat dat een marketingding is. En dat er worden effectief meer boeken gekocht door meisjes. Als je een paar uur in een boekhandel doorbrengt, zoals mij wel eens overkomt, signeersessies zijn zelden zoals mensen denken dat ze zijn, namelijk weinig glamoureus. Dat is heel vaak 3 uur aan een stuk in een standaard boekhandel met plat water zitten wachten tot er iemand komt. En dan observeer je dus het publiek van die boekhandel. En dan is de waarheid inderdaad dat meisjes vaak met vriendinnen een boek komen kopen, jongens altijd meegesleurd door hun ouders.
Ah ja, echt? Ja, maar is dat niet een beetje kip of het ei, of is het gewoon een ding?
Goh, dat is een goede vraag. Ik wil dat gerust wel eens proberen om zo echt een jongensboek te schrijven. Ja? Ja, het is misschien het gat in de markt. Wat ook trouwens een harde waarheid is, is dat ouders niet genoeg geld willen uitgeven aan boeken voor hun kinderen.
Ah ja?
Mijn Lily's kosten allemaal nu €17, wat weinig is voor een boek van 400 bladzijden, dat er mooi uitziet en absolute kwaliteit van eigen bodem is, made in Belgium.
Hier wordt reclame gemaakt vandaag.
Maar als je een thriller voor volwassenen koopt, betaal je snel €20, €22, €25 voor zo'n Nicky French-achtig boek. En mijn uitgever kan dat boek niet duurder maken, omdat we weten dat ouders niet zoveel geld willen uitgeven aan een kwaliteitsboek voor hun
kind. Dat is
wel
straf, want kinderboeken, voorleesboeken, daar geven we met z'n allen toch
massaal
veel geld
uit. Ah ja, omdat we voor die schattige wolkjes van baby's doen we natuurlijk ons best. Maar zodra ze schaamhaar beginnen krijgen en puberen, dan mag het niks meer kosten, blijkt. Ik weet ook niet wat daar de verklaring voor is, maar er zit daar...
Er zijn wel veel kosten op andere vlakken.
Maar natuurlijk, ja, maar een kind opvoeden is duur en boeken moeten zeker niet hoog op het prioriteitenlijstje. Maar aan de andere kant ben ik er wel van overtuigd... Kijk, ik ga het anders uitleggen. Voor mij is lezen niet de essentie. Voor mij is de essentie... Taal is het enige wapen dat je echt mag gebruiken. Taal kan ervoor zorgen dat je premier wordt, dat je die job bij McDonald's krijgt die je zo graag wou, dat je dat sociaal tarief krijgt waar je recht op hebt en dat je anders door de neus geboord wordt, dat je niet uit je huis gezet wordt, dat je niet wordt afgetroefd door je vent thuis. Taal is een schild en een steekwapen.
Ik ben echt helemaal akkoord en dat is een hele... zwakke plek dat je mij hier aanraakt. Want ik denk, ja, taal is superbelangrijk, maar ik zie dat niet terug.
Maar taal kan in alles zitten. En ik denk dat we dat een klein beetje moeten loslaten, wij bijna boomers.
Ja, echt.
Dat
hè?
Gaat veranderen. En we gaan over 10 jaar niks met een X schrijven. So what? Dat maakt niet uit. En ja, er zal een sterke invloed van het Arabisch zijn in het Nederlands. So what? Dat maakt niet uit als die allemaal met zo'n hoog stemmetje willen spreken op de speelplaats tegen elkaar. Maakt mij allemaal niet uit. Zolang ze maar spreken, zolang ze maar communiceren. En ja, sms-taal is verschrikkelijk, maar het is wel communicatie.
En wat bedoel je dan met taal is belangrijk?
Wel, ik heb elk jaar mijn eigen schrijfwedstrijd voor jongeren tussen de 11 en 16. En dat is iets waar leerkrachten Nederlands grijs haar van krijgen, maar toch doen ze er allemaal met de klas aan mee. De opdracht is de volgende. Ik lees 1 bladzijde voor uit mijn nieuwste boek. En jij schrijft 1 bladzijde vervolg. En het heet de One Page Challenge. En op die bladzijde mag alles. Dus als jij lettertype 28 wil gebruiken om aan het einde van het blad snel te geraken, ça va. Als jij dat wil doen zonder interpunctie, dat mag. Als jij geen enkel hoofdletter gebruikt, als dat vol dt-fouten staat, het mag in het Arabisch zijn, letterlijk. Er hebben vorig jaar waren er inzendingen in het Frans en in het Engels. Ik heb een ongelooflijk expliciet pornoverhaal gekregen van een meisje van 14. Die dacht, ik ga hem eens goed liggen hebben, maar dat was goed geschreven. En ook echt... alleen. Pornografisch. Maar dus alles mag. Het enige wat ik vraag in die wedstrijd is... wat je in je hoofd hebt zitten, moet op dat blad terechtkomen. En als je dat kunt, dan word je iemand die niet te pas en te onpas zijn vuisten moet gebruiken. Of die niet te pas en te onpas voor het grabbelen ligt voor een of andere moslimfundamentalist die je hoofd wil tweaken. Als we dat kunnen doen met jongeren, en dat kan in alles zitten, dat kan ook zitten in een graffiti-workshop.
Jij bedoelt eigenlijk hun emotionele poort openen en zorgen dat het kan gecommuniceerd worden.
Dat je leert uit te drukken wat er in je hoofd zit. En dat mag in een dansje zijn. Dat mag in een raptekst zijn, maar dat je uit... Dat vind ik veel belangrijker. Boeken zijn daar een middel voor. Boeken zijn een middel om taal te verwerven en een prachtig middel. Nog altijd het beste middel, denk ik, ook om taal te verwerven. Maar dat kan even goed zijn door... wij waren bijvoorbeeld zo'n gezin waar elke woensdagmiddag het middageten overliep in het avondeten, omdat wij zo zwaar discussieerden over politiek, bijvoorbeeld. Ja, wij waren zo... Ik zag mijn ouders heel weinig, die aan de bakkerij. En op woensdagmiddag was feest, want dan waren mijn ouders thuis. En dan werd alles besproken. Dat begon zo bij... En hoe was het rapport, jongen? En dat eindigde met... En God bestaat niet. Jawel, hij bestaat wel. En zo uren aan een stuk. Maar ik heb daar leren praten. Ik heb leren praten door naast mijn mama op een krukje achter de toog van haar bakkerswinkel te zitten. Als klein jongetje. En mijn mama te horen praten, mijn mama die zelfs haar middelbaar niet heeft afgemaakt, te horen praten met al die klanten. Dat is taalverwerving. Dat is wat u verder brengt. En boeken kunnen daar een onderdeel van zijn. Ik ben ervan overtuigd dat boeken automatisch uw pad kruisen. Als je die een honger hebt.
Ja.
En het is aan ons als ouder om die een honger gewoon levend te houden. Maar probeer het alsjeblieft niet die je zo gedwongen met boeken in te vullen. Bied het aan, veroordeel het niet, geef zelf het voorbeeld.
Slingeren. Ik moet het laten slingeren.
Ja, en op een dag komen die met iets thuis, net zoals dat die met de gekste hobby's thuis komen. Mijn dochter blijkt supersportief te zijn, ik helemaal niet. En ja, ik doe dan doen we dat gewoon. Dan is dat wie zij wordt of zo. En wie weet komen nu jongens thuis met... We gaan een bobsleetteam oprichten en dan is dat maar zo. Of ik ga de rest van mijn leven... Gregoriaanse keelgezangen brengen als job. En dan is dat ook maar zo. Maar ik bedoel, zo, laat dat ook een beetje los. En projecteert vooral nu je eigen standaarden van... Wij moesten vroeger wel met vulpen schrijven. Zo, probeer dat niet bij die kinderen te leggen. De wereld is anders. Taal is voor hen iets helemaal anders. Consumptie van taal is helemaal anders. Maar daarom niet
taal, veel minder. Taal of communicatie in het algemeen is anders, hè?
Ja.
Want... Ze lachen mij echt uit als wij zo reageren op social posts met ha-ha-ha. Dat vinden zij echt superboomer.
Ja, wat ook vaak uitvergroot wordt en wat wij boomers dan zo vaak zo... Oh, amai, ze vinden dat boomer, maar uiteindelijk, au fond, vinden... zijn we nog altijd op hetzelfde forum met elkaar aan het praten. En
tuurlijk.
Wat vonden wij van onze ouders? En wat vonden onze ouders van hun ouders? En wat vonden die van hun ouders? Er waren Romeinen die hebben laten optekenen van... Amai, die nieuwe technologie, het gaat toch wel snel tegenwoordig. Ik bedoel, ja, dat is van alle tijden.
Ja.
Dat is... laat die frictie tussen generaties maar bestaan. Het zou maar erg zijn als er niks zou veranderen. En gaat er iets verloren? Ja, absoluut. Er gaat veel verloren. Als ik nu berichten van 13-jarigen krijg die mijn lezing hebben bijgewoond, die mij via Instagram superlief in mijn DM's sliden en zeggen dat ze het leuk vonden, maar dan wel 4 DT-fouten maken in die ene zin, dan bloedt mijn hart ook met DT. Maar er komt vast iets bij aan de andere kant. Iets wat jij en ik misschien niet begrijpen, maar wat ook mooi gaat zijn. Die kinderen gaan ook CEO van bedrijven worden en eerste minister, hè? En vroedvrouw en vuilnisman. Dus die worden dat ook allemaal. Er gaat een generatie na ons komen en die gaan daar hun eigen invulling aan geven. Ik denk dat we dat ook ergens wel moeten durven loslaten.
Zeker. Jij bent zo gepassioneerd en je hebt zo'n duidelijke visie over alles.
Oh nee, ik verzin dit ter plekke. Echt, ik heb het gevoel dat ik hier compleet op drijfstand aan het lopen ben, maar ik weiger om, om stil te staan en te verstarren of om te denken dat het allemaal om zeep is of zo. Want zoveel mensen voor ons hebben dat al gedacht en het is nog nooit echt om zeep geweest.
Ja, maar dat denken we niet, hè, dat alles om zeep is.
Nee.
Totaal niet.
Absoluut niet.
Nee. De toekomst is roos.
Ja.
Allee, of
dat
iets anders.
Dat denk ik ook,
kleurig.
Ja, of alle kleuren van de regenboog. Ja. Maar vooral, we weten het niet.
Nee.
En in plaats van erover te zitten praktiseren, moeten we vooral openstaan en verwonderd zijn. En dat ben ik. Ik ben vooral zo verwonderd elke dag over alles wat er gebeurt. En dat kan over Oekraïne gaan, in de negatieve zin dan vaak. En dat kan gaan over iets dat mijn dochter zegt, waar ik van denk, van dat is nu echt het slimste dat ik de afgelopen 10 jaar heb gehoord. En alles daartussen. De wereld is echt, als je het wilt zien, een heel wonderlijke plek die slaat en zalft. En daar heb je mee te leven.
Ik denk dat een prachtig einde is van deze podcast, Tom. Dus,
merci.
Super interessant om met jou te praten, om jouw visie te horen, om jouw toekomst te horen van waar dat we naartoe gaan. Ik denk, Oké, okay, ja, ben
over,
helemaal
we zullen over
opgeladen.
10 jaar nog eens praten en zien of het geen bullshit was.
Volgend jaar of zo, I don't know.
Doe ermee wat je wilt. Ja, weet ik veel. Ja.
Geweldig. Voor alle mensen die luisteren en onze podcast nog niet hebben gerate, doe het alsjeblieft, want dat is een grote hulp voor ons.
5 stars.
En ja, inderdaad. En ja, wij zien jullie en horen jullie over 2 weken terug. Dag! Dankjewel om te luisteren naar onze Maison/podcast. Als je er iets aan had, deel dan zeker op je socials en rate onze podcast in de app of op onze eigen website. Herkende je jezelf in deze aflevering? Volg ons dan zeker op Instagram, Facebook, Pinterest of TikTok. En niet vergeten, ga vooral eens naar maison/.be, want daar vind je onze shop, artikels, beste adressen, uitstaptips en veel meer.